Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, vers 6. De schriftlezing gemeente is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 90. Na de schriftlezing zingen we uit diezelfde psalm het achtste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. We lezen dus Psalm 90 en we zingen Psalm 90 vers 8. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert, des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren of zo zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de liefelijkheid des Heren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente, waarover ik op deze dankdag met de gemeente wil nadenken en samen met de gemeente naar wil luisteren, ter inleiding op het gebed, vindt u eveneens in het Oude Testament, in het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, hoofdstuk 3, en daarvan de versen 23 tot 26. Deuteronomium 3, vers 23 tot 26. Dan lezen we Gods woord, onze dankdagtekst. Ook bad ik de Heere om genade, zeggende terzelfder tijd. Heere, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde die doen kan naar uw werken en naar uw mogendheden? Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij, het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we vanmorgen heel in het bijzonder denken weer aan dominee Sterk, die vanmorgen naar Groningen toe moet en misschien moet worden opgenomen omdat de toestand van zijn bloed niet zo heel erg goed is. We willen heel bijzonder ook bidden voor Renske van Twillert van de Heemraadstraat 48, die heel erg ziek is. Ze is deze week vanuit de Lichtenberg overgebracht naar het Wilhelmine Kinderziekenhuis in Utrecht. En ligt daar aan de beademing en de dokters doen alles wat ze kunnen om de oorzaak te vinden van de ziekte. Maar tot nog toe is dat nog niet gelukt. Ik begrijp dat er dan hele grote en hele ernstige zorgen zijn. En verder willen we ook denken aan zuster Koelewijn Poort van de Koningin Wilhelminestraat 21... die te horen heeft gekregen dat ze een hartoperatie moet ondergaan. We zoeken Gods aangezicht in de gebeden. Goedertieren, heren, wanneer we op deze dankdag voor gewas, visserij en arbeid samen naderen voor uw heilig aangezicht op deze dag midden in de week, dan zijn we maar niet alleen bewijzen van uw langmoedigheid, omdat u ons leven spaarde. En er zitten er hier vanmorgen in de kerk voor wie dat woord een bijzondere klank heeft gekregen, vanwege de weg die ze in de afgelopen tijd moesten gaan. Maar het is uiteindelijk voor ons allemaal iets om ons over te verwonderen, heren, dat u ons spaarde terwijl er zoveel, ouderen maar ook jongeren, na ernstige ziekte maar soms ook zo plotseling uit het leven werden weggerukt. Maar daarbij zijn we ook bewijzen van uw goedertierenheid. Want terwijl om ons heen het leven voortgaat, en in allerlei delen van het land men zelfs niet eens weet wat een dankdag is, en men er vreemd van opkijkt, zeker als we vanmorgen al naar uw huis gaan, en men zich afvraagt wat zou er aan de hand wezen, geeft u ons het voorrecht dat we deze dag nog mogen afzonderen om uw aangezicht te zoeken. Wat is dat een wonder, heren. Alleen daarom al zou het elke dag dankdag moeten zijn. Dat er een weg is waarlangs zondaren uw aangezicht mogen zoeken. Want als het aan ons gelegen had, dan had die weg nooit meer bestaan. En als u niet gezocht had naar de mens die zichzelf van u vervreemd heeft en die van u afgevallen is, dan zou er nooit meer een weg zijn geweest tot een troon die genadetroon is. Dan zou het leven al lang zijn vastgelopen tussen de dorens en de distels, die vanwege de vloek over de zonde op deze aardbodem groeien. Vanwege de duisternis die over de aarde gevallen was, omdat ge uw aangezicht verborgen had. Heren, wat een wonder. We mogen er nog zijn. En we mogen hier zijn. En we hebben in vergelijking met zoveel anderen op deze aarde, hoe ons leven dan ook is geweest in de afgelopen periode, en hoezeer we misschien ook de vervulling van onze begeerten in het leven pijnlijk missen, toch zoveel ontvangen. Elke dag maar weer opnieuw. 1000 gaven. Maar wat hebben we het nodig, heren, om dat te leren zien? Wat hebben we het nodig om bovenal te leren zien dat de minste van uw gaven verbeurd en verzondigd is? Wat hebben we het nodig om op onze plaats gezet te worden? Wil het vanmorgen echt dankdag voor ons worden? En daarom danken we u ootmoedig voor, heren, dat u vanmorgen, voordat wij de mond tot u open doen om onze dankbaarheid voor u neer te leggen, uw woord voor ons wilt openen, uw woord waardoor u ons leert te bidden gelijk het behoort, maar waardoor u ons ook wilt leren om te danken. Want uit onszelf kunnen we het niet. Uit onszelf zeggen we soms dingen die in ons hart niet resoneren. Uit onszelf menen we zo vaak dat we rechten hebben en dat u aan ons verplichtingen hebt. Uit onszelf vinden we het zo vaak gewoon wat we van u krijgen als een onverdiende gift. Heren, vergeef ons dat wij zo zijn. En waar u weet dat we zo zijn, omdat u wel weet wat het wil zeggen dat we zondaren zijn, ondankbare schepselen. Mensen die menen dat wij rechten hebben en dat u plichten hebt. Heren, vergeef het ons en geef er ons een oog voor en geef ons dat we het met ons hart verstaan, opdat we op onze plaats mogen komen en zo vanaf die plaats die u ons wijst, uw aangezicht mogen zoeken in ootmoedige verwondering. Opdat we u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigen. Laat de Heilige Geest ons daartoe mogen onderwijzen. Laat dat mogen geschieden aan uw dienstknecht. Opdat hij de woorden van u mag spreken met een stem die u sterkt en met een geest die u leidt. En opdat hij een middel in uw hand mag zijn om onderwijzer te zijn in dienst van de Heilige Geest. Om gebedsonderwijs te geven. Heren, wat hebben we dat nodig? Opdat het gebed weer mogen worden. Wat het vaak al te weinig en van nature helemaal niet is. De ademtocht van de levende ziel. Opdat we leren te ademen. Op de wind van de Heilige Geest. Opdat we leren te roepen tot u. Bij het licht van die geest dat het woord doet verstaan. Opdat we leren wat u beloofd hebt. Opdat we leren wat u zegt over onze begeerte. Opdat we bovenal leren wat het zeggen wil. Dat u God bent en geen mens. Heilig in ons midden. Die aan ons niets verplicht bent. En die aan een wereld verloren in schuld. Die onuitsprekelijke gaven geschonken hebt. In uw eigen lieve zoon die gegaf in de kribbe van Bethlehem en aan het kruis van Golgotha. Opdat ge ons met hem en omzijdend wil. Alle dingen zoud schenken. Geef ons hem te zien, Heere. En open onze ogen en onze hart voor dat wonder. Opdat we niet proberen daar buitenop tot dankbaarheid onszelf op te schroeven. Of onze vraag bij het licht van ons eigen verstand te beantwoorden. Zegent u ze in ons midden, die bijzonder een zegen nodig hebben, omdat ze voor hun besef met zoveel vragen zitten. En met zoveel problemen, juist ook ten aanzien van het gebedsleven. Laten ze vanmorgen mogen merken dat u ervan weet. En dat u het bent die antwoordt ook in die benauwdheid. Wij bidden u voor hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Later via de cassette. U weet ook van alle omstandigheden waaronder dat gebeurt. We bidden u, Heere, voor de zieken. Thuis en in de ziekenhuizen. Chronisch zieken. Tijdelijk zieken. De ernstig zieken. We bidden u voor dominee Sterk. Die vandaag weer naar Groningen moet. En voor wie er de spanning is die we met hem delen. Al kunnen we er nooit helemaal in komen. Hoe zal het nou verder gaan? Kon het zijn, geef hem lichamelijk de krachten om verdere behandelingen te ondergaan als de dokters wegen nog open zien. Zou u zelf wegen willen openen, Heere, om tot genezing te leiden? U hebt toch een arm met macht. Gedenk hem met zijn gezin. Heel hartelijk en heel indringend willen we samen op dit ogenblik bidden voor Renske van Twillet, die zelf nu niet weet dat ze leeft. Die daar zo ernstig ziek in Utrecht in het ziekenhuis ligt. U kent haar. U weet van dat jonge leven. U weet welke kwaal haar lichaam teistert en aan alle kanten aantast. Terwijl de dokters maar zoeken om te vinden wat er aan de hand is. En aan u vragen we het, Heren, of u in uw wondere goedheid haar leven zou willen sparen. En of u genezing zou willen schenken. En of u de genade wilt geven. Dat ze in uw handen veilig mag zijn. En dat haar ouders en haar familie en allen die haar lief zijn, ook die rust en die overgave mogen kennen, haar in uw handen te mogen neerleggen. Heren, wat spreekt u toch elke keer weer, ook in het leven van de jongeren van onze gemeente. En wat zouden we graag zien, dat dat op een andere manier doorwerkt. Dat vanmorgen de jeugd ook in de kerk was in zijn geheel. We danken er u voor dat jongeren hier zijn. We bidden u voor anderen die vanmorgen ontbreken, misschien vanavond ook wel. En we vragen van u, Heere, geef dat uw spreken wordt verstaan, zoals het één keer bij de zee het geval was. En dat uw roepstem wordt gehoord, opdat zondige mensenkinderen u leren volgen om in u het leven te vinden. Opdat ze niet verloren gaan. Heren, we bidden u voor zuster Koelewijn. Die een operatie voor de boeg heeft. Geef dat ze het in vertrouwen met u mag verwerken en mag wachten op uw tijd. En zich aan u mag overgeven. Weten dat u het bent in wiens hand haar tijden zijn. Ontferm u zo over heel de gemeente. Over dat deel dat in de fontein vergadert. En laat uw koninkrijk ook vandaag mogen komen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. U krijgt gelegenheid om in het dankdagoffer uw dankbaarheid jegens de Heere te tonen voor wat hij gaf. Ik hoop dat het zo mag zijn dat u aan de Heere mag teruggeven van wat u heel bewust van hem ontving. En dat we verblijd worden door de uitkomst van de collecte. Want we hebben dat als gemeente toch echt wel nodig. We zingen Psalm 99, de versen 2, 4 en 7. 99, 2, 4 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 66, vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. 66, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, help bidden wel. Het kan een moeilijke vraag zijn als u zo rondom de biddag aan ons gesteld wordt. Als we een dag vrij nemen van school omdat we zeggen het is biddag en klasgenoten die dat zo niet gewend zijn, die zeggen, heb je daar nou echt ook wat aan? Of als je op die dag niet naar de markt gaat, omdat je zegt, het is biddag, en de collega's op de markt die zeggen van, joh, dan schiet je er een hele dag bij in, is het dat waard? Geeft je dat zoveel meer winst? Dan is het niet zo gemakkelijk om zeker tegenover een buitenstaander duidelijk te maken wat bidden is. En laten we maar eerlijk zijn, die vraag die kan op de dankdag nog veel moeilijker te beantwoorden zijn. En die vragen die worden nog veel pijnlijker als ze niet op de markt aan ons worden gesteld en niet door de collega's in het bedrijf. Maar als ze in ons eigen leven en vanuit ons eigen hart heel pijnlijk naar boven komen, als we met dat gebedsprobleem worden geconfronteerd, als we niet van harte mee kunnen zingen op de dankdag, hij geeft de wens van allen die hen vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Als we dat zo heel persoonlijk vragen, helpt bidden wel. Voor ons gevoel zijn er zoveel begeerten die niet vervuld worden. Zoveel gebeden die er niet beantwoord worden. Zoveel dingen waarin het lijkt alsof de Heere nooit rekening houdt met mensen. De Heere die, en dan zeggen we goed, hij heeft er het recht toe. Dat is waar. Maar die soeverein zijn eigen gang gaat, zodat inderdaad die vraag naar boven komt. Je kunt bidden en je kunt niet bidden, maar de Heere doet het toch zoals het hem behaagt. Er zijn zoveel lieve kinderen van God, in wie levensboek een hoofdstuk staat. Onverhoorde gebeden. Wel nu, op deze dankdag willen we samen dat hoofdstuk opslaan. Maar niet in het leven van een van Gods liefste kinderen, al ontmoeten we vanmorgen Mozes en dan mogen we hem ongetwijfeld noemen een van die liefste kinderen van God. Maar het is uiteindelijk niet een hoofdstuk uit de autobiografie van Mozes. Maar een hoofdstuk uit Gods woord. En het is Gods openbaring in het leven van Mozes, wanneer we dat hoofdstuk gaan lezen. En dat samen biddend om de leiding van de Heilige Geest, die we juist dan zozeer behoeven, willen gaan overdenken. Onze tekst spreekt ons op deze dankdag van het onverhoorde gebed van Mozes. We letten ten eerste op Gods afwijzing en ten tweede op Mozes' aanvaarding. Het onverhoorde gebed van Mozes, Gods afwijzing, Mozes aanvaarding. Over het gebedsleven van Mozes, gemeente, is de Heilige Schrift bepaald niet onduidelijk. Dat Mozes bidden geleerd heeft, dat is voor niemand van ons ook maar in de verste verte iets dat in twijfel zal worden getrokken. Mozes is echt een bidder geweest bij de gratie van God. Een van de grootsten, zo niet de grootste van het Oude Testament, ook op dit punt. En dat is maar niet een conclusie van mensen die tenslotte toch aanzien de buitenkant en niet wat in het hart leeft. Maar dat is het oordeel van de Heere zelf die tot de profeet Jeremia, wanneer Jeremia voor Gods aangezicht nadert en bidt om het volk toch nog te sparen in het gericht. Tegen die profeet zegt Jeremia, houd er maar over op, want al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, ik zou naar hen niet luisteren. Met andere woorden, als er iemand is die de Heere in de hemel verbidden kan, dan is het Mozes wel. En Mozes is een man machtig in woorden en in werken, maar ook in gebeden. En een voorbeeld daarvan hebben we gelezen in die 90ste psalm, het gebed van Mozes, de man Gods. Wat een aansprekend gebed. Elk woord vraagt erom om overdacht te worden. En elk woord is van een inhoud waarvan Gods volk zegt, wat zou ik me dat graag eigen willen maken. En waarvan ze worstelen, Heere, geef dat ik met die man Gods zo mee mag bidden. Het is een gebed dat je meesleept. En dat je altijd weer leest met een bepaalde ontroering in de ziel als het goed is. En ook daarnaast zijn er heel veel voorbeelden van de gebeden van Mozes in die eerste 5 Bijbelboeken waarin we zijn levensgeschiedenis een heel eind kunnen volgen. Het is het gebed van Mozes geweest waarop er voor het volk Israël een pad werd gebaand door de Rode Zee, waarin de vijanden omkwamen en het volk droogvoets daardoor geleid werd. Het is op het gebed van Mozes dat er brood komt uit de hemel. En elke dag maar weer is er voedsel voor het volk onderweg in de woestijn. Op het gebed van Mozes dat de steenrots openbreekt en de rivieren van het levende water gaan stromen om het volk te verkwikken. Op het gebed van Mozes die staande op de berg de staf Gods omhoog houdt. Dat de Amalekieten die erop uit zijn om Gods volk te vernietigen worden verslagen. En met de psalmen zingen we ervan, u zullen als op Mozes begelen, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Mozes, bidder bij de gratie Gods en een heerlijke voorbidder voor anderen. Wat grijpt het ons aan wanneer we Mozes op de berg zien tussentreden voor Israël dat gezondigd heeft met het gouden kalf. Als we hem horen smeken vanuit die liefde tot het volk en tot de eer van Gods naam. Heere, delg mij dan maar uit uw boek, maar laat dat volk leven, opdat de heidenen niet zullen zeggen, waar is nu hun God? En we zien Mozes op de grond vallen bij Kades, wanneer de Heere zegt, ik ga dat volk uitroeien. En wanneer hij opnieuw een beroep doet op de trouw en de warmhartigheden van de Heere die van eeuwigheid zijn. Het is op het gebed van Mozes dat de Heere met zijn volk meegaat, al had hij gezegd, Mozes, ik doe het maar niet, want dat volk dat zal er niet tegen kunnen. Het is op het gebed van Mozes dat de Heere dodelijke plagen van het volk wegneemt. Het is op het gebed van Mozes dat Mirjam, die geslagen is met de ongeneeslijke melaatsheid, weer wordt genezen en terug mag keren in de kring van het volk. Soms krijg je de indruk, gemeente, dat de Heere niks weigeren kan, dat zijn knecht Mozes van hem vraagt. Ze gaan ook met elkaar om, zegt de Heere zelf, zoals een man spreekt met zijn vriend, aangezicht tot aangezicht. Telkens weer verhoort de Heere die gebeden die Mozes opzendt voor anderen. Maar wanneer we vanmorgen naar Gods woord luisteren en daar een gebed van Mozes, de man Gods, tegenkomen, gemeente, dan gaat het over een gebed niet voor anderen, maar een gebed voor hemzelf. Staande aan het einde van de woestijnreis vraagt Mozes de Heere om genade. Om het beloofde land binnen te mogen gaan en de voltooiing van Gods werken daarin te mogen aanschouwen. Wanneer u een beetje op de hoogte bent van de geschiedenis van Israël en ook van Mozes in de woestijn, dan kent u de achtergrond van dat gebed wel. Het is bijna aan het einde van de woestijnreis dat Israël weer een keer gebrek heeft aan water en dat het volk opnieuw murmureert tegen de Heere die zoveel jaren hen trouwelijk had geleid in plaats van in vertrouwen op de Heere te wachten die ze nog nooit heeft doen omkomen. En terwijl de Heere dan zijn volk water geeft zonder verwijt en zelfs zonder enige bestraffing, is voor Mozes en Aaron eindelijk de mate keer vol en in woedende toorn ranselen ze op die rots. En zeggen ze, moeten wij dan weer voor water zorgen? En toen was Gods toorn tegen hen ontbrand, omdat ze God niet geheiligd hadden. En dat is de ergste zonde die een mens kan bedrijven, die tussen God en de mensen instaat, dat hij niet laat zien wie God is. Dat God de heilige is, de gans andere God en geen mens. Die daarom handelt boven wat wij mensen denken en bevatten kunnen. Het was geen wonder dat ze zo gereageerd had. Na al die jaren zoveel van dat volk verdragen te hebben. Maar de Heere is duidelijk. Ze komen het beloofde land niet in. En toen de Heere dat tegen Mozes gezegd had, toen heeft Mozes niet zijn hoofd gebogen. En toen heeft Mozes niet gezegd, hij is de Heere, hij mag ook doen wat hem behaagt. Toen is Mozes gaan bidden, gemeente. En daarin zien we dat Mozes ook zo volop mens is geweest. Want dat is zo'n typisch menselijke trek. Immers, wat had Mozes ernaar verlangd om dat beloofde land binnen te mogen gaan? Wat heeft hij daar al die tientallen jaren voor over gehad? Eerst als schaapherder en later als leider van dit ellendige, murmurerende, dwarsliggende volk. Altijd maar weer had hij het volgehouden vanuit die belofte des Heren. Straks dan zullen we Kanaan binnen gaan en we zullen de vervulling van Gods beloften mogen aanschouwen in dat land overvloeiende van melk en honing. En nu terwijl ze aan de grens staan en dat land eigenlijk in de verte al kunnen zien liggen na al die jaren. Nu gaat er zo ineens een streep door die begeerte en een streep door die belofte. En nou zegt de Heer, je komt er niet in, Mozes. En die man die heeft geworsteld. En we weten een klein beetje uit de schrift wat er is als Mozes gaat worstelen voor Gods aangezicht. En die man heeft gesmeekt en we weten een klein beetje wat het is als deze man gaat smeken tot de Heere. En zich met smeking en geween tot hem richt. En heeft dat niet maar één keertje gedaan, zegt ons de werkwoordsvorm van onze tekst. Maar telkens en telkens weer bij het opstaan en bij het naar bed gaan. Midden op de dag en de ene dag na de andere. Laat mij toch mogen overtrekken. En dat goede land mogen bezien. En als we dan dat gebed op ons laten inwerken, gemeente, zoals Mozes het zelf ons hier meedeelt. Dan moeten wij op grond van wat wij uit Gods woord tegen weten tegen elkaar zeggen, dit is een gebed dat zeker is van de verhoring. Want dit gebed voldoet aan alle vereisten die gesteld worden aan een gebed dat de Heere aangenaam is. Mag ik het voor u op een rijtje zetten en u toetst dan meteen uw eigen gebedsleven in de afgelopen periode? Het adres van het gebed van Mozes is goed. Hij richt zich immers tot de enige ware God en hij noemt hem bij die namen waarmee de Heere zichzelf heeft geopenbaard. Heere, Heere. De eerste keer het één hoofdletter en verder kleine letters en de andere keer met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen aan de ene kant die God die de eigenaar, die de gebieder is, die de beschikker is over alles. Die maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er. Die God van wie een oude ouderling in een Zeeuwse gemeente waar ik jaren geleden nog alles een keer van preekte. Met zo'n typische uitdrukking zei in het gebed en de consistorie, het is maar een wenkje van uw alvermogen om te verhoren wat wij van u vragen. Maar ook die andere naam, Heere, die zegt, het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pallend op onwrikbare steunpilaren. Die God van wie zijn woord zegt dat hij kan en dat hij wil en dat hij zal en dat hij nooit laat varen een werk dat zijn hand begon. En met de afzender van het gebed is het in orde. Want deze bidder staat er zo ten volle achter wat hij van de Heere vraagt. En is er zo diep van overtuigd dat God bij machte is. Om boven bidden en boven denken te doen. Niet voor niks is dit een man die met God geworsteld heeft. En die het gezien heeft dat de Heere zich laat verbidden. Het is een van Gods liefste kinderen. Mens die meer van de Heere gezien heeft dan enig ander in het Oude Testament. Op dat gebed toon mij nu uw heerlijkheid. Mens die veel van de Heere ontvangen heeft. We hebben toch aan het begin van deze dienst gezongen. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Dat is toch waar? Dat is toch Gods eigen woord? En daar komt bij, gemeente, dat ook de inhoud van dit gebed mag stempelen als een goed en gode aangenaam gebed. Want het gebed van Mozes, als je het op je laat inwerken, dan klinkt het als een psalm. En als u een Bijbel hebt met tekstverwijzingen, dan ziet u ook een verwijzing naar psalm 89 erbij staan. Een psalm die zingt van de grootheid en van de majesteit van God. Dit gebed is boordevol van aanbidding. Wie is aan u gelijk bij alle hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunger is, o Heere, met u gelijk te schatten? En nu bidt hij om de voltooiing van Gods werk te mogen zien. De vervulling van al Gods beloften om Gods komen tot de erfenis. Hij wil Gods werken bewonderen en de Heere in al zijn werken prijzen en aanbidden. Nou, dat is toch goed, gemeente. Dat is toch de echte kindertaal. De taal van een mens die zegt, ik heb aan God altijd genoeg, maar ik krijg van God nooit genoeg. De taal van de bruid die de bruidegom in beginsel heeft leren kennen en die nu zo vurig begeert hem helemaal te mogen kennen en die daarom uitziet naar het komen tot de bruiloft. Daar komt nog wat bij, Mozes vraagt dit niet als een gunstbewijs voor zoveel jaren trouwe dienst, zoals de oudste zoon dacht dat te kunnen doen. Ik heb u zoveel jaren trouw gediend. En als er eentje in de wereld is geweest die dat ooit heeft kunnen zeggen, dan is het wel Mozes geweest, die man die getrouw was over al zijn huis, zoals de schriften het zelf getuigen. En Mozes bidt om genade. Die man Gods die zijn leven versleten heeft in de dienst van de Heer. Van wie je zou kunnen zeggen, hij heeft toen één keer die misstap gemaakt. Die man Gods die zegt heel ootmoedig, Heere, ik heb het niet verdiend. U hebt het recht om mij te onthouden dat ik dat beloofde land inga. U hebt gelijk. Hij valt Gods recht toe. Maar terwijl hij dat doet en ligt daarin niet iets wat de Heere wel behagelijk is. Terwijl hij dat doet, doet hij een beroep op de innerlijke ontfermingen Gods. En zegt hij het zoals later Daniel het zal zeggen. We werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder. Op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar op grond van uw barmhartigheden, die vele zijn. Ik ben het niet waard, zegt Mozes. Maar bewijs mij uw genade. Dan zeg nou zelf, gemeente, als er ergens een heerlijk gebed in de Bijbel te vinden is, dan is dat wel het gebed van onze tekst. Het adres is goed en de inhoud is goed en de afzender is goed en de grond is goed en de toonhoogte is goed, is allemaal in orde. Nou zou de Heere dan niet horen en zou de Heere zich dan niet ontfermen? Je zou bijna denken, dat mag je niet eens vragen. En dan zijn er mensen die altijd maar redeneren, die zeggen, dat moet je ook niet vragen, want er staat gewoon in de Bijbel, onze God ontfermt zich op het gebed. En dus, ja gemeente, dit is nou een van die teksten waarin blijkt dat dat en dus geloof altijd vastloopt op de klippen van de werkelijkheid, of over die werkelijkheid alleen maar heen stapt. Maar nadat we zo dat gebed gezien hebben in het licht van de schriften als een goed en een gode aangenaam gebed, moeten we zeggen, er volgt niet en dus doet de Heer het. Maar er staat, en we hebben het gelezen, de Heere verstoorde zich zeer. Dat betekent dat er maar niet alleen een afwijzing van het gebed komt, gemeente, maar dat God verstoord raakt. Als u zegt, wat houdt dat in? Dan moet u maar denken aan een vader of een moeder van een kind dat maar blijft zeuren. De jongens en meisjes hier in de kerk, die kennen dat misschien wel. Mag ik nou een snoepie? Je hebt er pas één gehad. Mag ik nou gaan zwemmen? Je bent pas geweest. Mag ik nou? Mag ik nou? Jong, hou nou eens op! Dat is zich verstoren. Hou nou eens op! Ik wil er niet meer van horen. Zo reageert God op dat gebed van Mozes, waarvan wij zojuist tegen elkaar hebben gezegd, met de feiten in de hand, een goed en gode aangenaam gebed. Is dat dan niet onbegrijpelijk, gemeente? Hier is een kind van God dat bidt om genade, dat bidt om de aanschouwing van Gods werken, Gods verlossingsdaden. En de Heere zegt, ik wil er niet meer van horen. Is dat nou die God van wie we zingen, dat hij zo gaarne vergeeft en dat hij groot is in goedertierenheid? Is dat nou die God die een liefdevolle ontfermer is en die nooit het gebed van zijn kinderen afwijst? Is dat nou die God die geeft wat we begeren als we maar op goede gronden om vragen? Kun je van deze God Psalm 103 nog zingen, die al uw ongerechtigheid vergeeft? U weet wel die dankdag Psalm bij uitstek, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden? Zijn psalm moet maar dicht doen, gemeente. Zijn maar dicht doen. Het blijkt immers niet te kloppen. Zo'n God bij zo'n nederige, ootmoedige smekeling en dan zo'n Mozes. Verstoord, geen woord meer. Waarom? Daarmee zitten we meteen midden in de problematiek van zo heel veel mensen vandaag die de Heere leren nodig krijgen. En dit hun leven toch weten van die nood van een onverhoord gebed. Ik weet wel, er zitten in de kerk ook andere mensen die niet kinderen Gods zijn, die niet ootmoedig de Heere zoeken te vrezen. Die hebben er geen moeite mee. Die hebben nog nooit echt gebeden en die hebben nog nooit gewacht op antwoord. Die halen hoogstens hun schouders op en die zeggen, hier zie je het nou toch. Bidden, dat helpt toch niet, mensen. Waarom zou je er nou een dag voor afzonderen? Ga maar liever naar de markt, dan verdien je tenminste nog wat. En ga maar liever naar school, dan steek je tenminste nog wat op, hopelijk. Maar wat kan het juist in het leven van hen die de Heere aanvankelijk hebben leren vrezen, een moeite zijn en een strijd? Als ik een paar voorbeelden noemen, gemeente, dan denk ik aan een arme zondaar. Niet één die zegt dat hij het is, want dan kun je er zo geweldig rijk mee zijn. Maar één die het werkelijk is geworden voor God, een arme zondaar. Die de nood van zijn leven heeft ontdekt en die om genade heeft leren roepen. En die heeft gezegd met Job, ik zal mijn rechter om genade smeken. En dan ben je eens in de rechte gestalte. Dat je niet meer komt met rechten en dat je niet meer komt om gunsten die God aan je verplicht is. Ik zal mijn rechter om genade smeken. En dan krijgt hij maar geen antwoord. Ik heb verzoening gevonden voor uw zonde. En uw gebeden zijn verhoord en u hoort anderen zingen. Mij de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. En hij vraagt, zou voor mij nog wel kunnen? Zou het voor mij wel zijn? Want ik krijg geen antwoord. Dan is er een kruisdrager die zo vurig begeert verlost te worden van dat kruis dat zijn schouder zo neerdrukt. Maar hij kan bidden wat hij wil, maar het blijft op zijn schouders liggen. Is er een meisje dat zegt, ik zou zo graag een man willen hebben om ermee door het leven te gaan. Een echtpaar dat zegt, we zouden zo graag een kind willen hebben. En ze hebben het afgeleerd om er egoïstisch om te bidden, hoezeer het ook hun eigen vurige begeerte is. Maar ze bidden het met het oog op Gods eer en ze zeggen, Heere, man om samen u mee te mogen dienen. Een kind dat wat mag betekenen in de dienst van u bij de komst van uw koninkrijk. De Heere hoort niet. De kinderen die bidden om de genezing van een vader. En er verandert maar niks. En ouders die bidden om de genezing van een kind. En tenslotte maakt de dood een einde aan de laatste strohalm waar ze zich aan vastklampt. Dan zijn er ouders, en ik kom nog wat dichterbij gemeente, bij dat gode aangename. Dan zijn er ouders die worstelen om de bekering van hun kind. Ze hebben hun kinderen de wereld in zien gaan en ze zeggen, Heere God, daar is geen toekomst voor ze. Ze hebben de troon van de genade bestormd. Ze hebben gezegd, Heere, ik gun ze niet aan de duivel. Ik gun ze niet aan die vijand van u. En als er nou toch één God aangenaam gebed is, dan is het toch wel dat gemeente. Het lijkt wel alsof God ze wel aan de duivel gunt. Of dan bidden we in onze tijd om een revij, om een opwekking in ons land, om terugkeer tot de Heere, om doorbrekend geesteswerk, om de bekering van Israël. En dat is toch God aangenaam. En dan zijn er toch beloften van de Heere waar je op pleiten mag. En dan heeft de Heere Jezus nog zelf gezegd, bid dat maar, uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk. En je ziet de afbraak verder gaan en de teruggang van het kerkelijke leven. En elke keer weer zijn de teleurstellingen en de ontmoetingen. In het midden van de gemeente, in de kringen van de jeugd en van de ouderen. En je ziet ze weggaan en je ziet ze verloren gaan. En het snijdt in je ziel en je zegt, God, ik kan ze niet vasthouden, maar u kunt het wel. Je zou zo graag willen zien dat het geestelijke leven in de gemeente bloeit. Opdat die gemeente stad op een berg zou mogen zijn. Opdat die gemeente getuigenis zou mogen zijn. In de woonplaats en in de omgeving. Opdat het gehoord zou worden. Daar woont God. Tot glorie van zijn naam en tot zaliging van zondaren. Het verandert maar niet. Moeilijk. Moeilijk. Want dan hebben we het maar niet over allerlei begeerten die er bij ons kunnen leven. Maar dan hebben we het over dingen waarvan de Heere zelf zegt dat het voortreffelijke zaken zijn die we begeren. En waarvan de Heere zelf zegt, er is een begeerlijke zaak die je van me vraagt. En wat kan het dan geweldig donker worden omdat je de leiding van God in je leven niet meer snapt. Omdat je niet verstaat waarom die God niet ingrijpt en je hoort die oude ouderling dit bidden. Het is maar een wenkje van uw alvermogen en je staat er bij zo'n doodziek kind en je zegt, Heere, waarom dan niet? Waarom dan niet? U zou er zo in verheerlijk kunnen worden. En soms komt er dan in je hart het verzet. Als de Heere dat niet geeft, dan wil ik niet meer met hem te maken hebben. En soms komt er in je hart de angst. Als de Heere nou deze oprechte begeerte van mijn hart mij niet schenkt. Zou de Heere dan ooit wel naar een gebed van mij hebben willen luisteren? Heb ik me dan ook in het verleden in andere zaken niet gruwelijk vergist? Ja, maar waarom doet de Heere dat dan? Dat is niet zo gemakkelijk gemeente, want het gaat over zulke tere, zulke persoonlijke dingen die je soms bijna alleen maar in een persoonlijk gesprek onder vier ogen voor Gods aangezicht kunt aanroeren. En toch geeft het woord vanmorgen ons aanleiding om op die vragen in te gaan en samen te luisteren naar de Heere zelf met die nood die er in het leven van deze en gene onder ons toch ook is. Waarom wordt Mozes gebed afgewezen? Moet u goed opletten, gemeente, zegt de Heere nee op dat gebed van Mozes om genade. Weet u wat het is? En we zeggen dat natuurlijk niet uit de hoogte, want ach, als je jezelf een beetje hebt leren kennen, dan kun je bij Mozes nog niet in de schaduw staan. Maar weet u wat het is? Mozes die smeekt om genade en dat is goed. Maar Mozes zegt er vervolgens wel bij wat hij onder die genade verstaat. Namelijk dat hij Kanaan mag binnengaan. Hij vraagt om genade langs die weg. En dan zegt de Heere, laat het goed zijn, Mozes, laat het genoeg zijn dat ik genade bewijs. Maar schrijf mij niet de weg voor waarin ik dat zal doen. Ik bepaal zelf de weg en ik ben daarin vrij. En daarin ligt een antwoord op een heleboel vragen, dunkt me algemeen. Want eerlijk, dat mag ik u vanmorgen verzekeren met de hand op het onfeilbare woord van God. De Heere heeft nog nooit een tollenaar die om genade wat afgewezen. Nooit! Als er vanmorgen hier iemand in de kerk zou zijn die zegt, en dat heeft hij in mijn leven wel gedaan, dan kan ik het voor 100% zeker zeggen, u vergist u. Nooit. Zo'n smekeling die zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Die gaat gerechtvaardigd naar huis, dat is vast. Maar u die met dit probleem van Mozes worstelt, zou het ook kunnen zijn dat u zelf dat woord genade invult. Dat u de Heere de weg voorschrijft waarin hij genade bewijst. En dat u de Heere zegt waarin die genade voor u bestaat, vraagt u om meer dan genade. Wees nou eens heel eerlijk, gemeente, mag de Heere ons zalig maken. In de weg die hem behaagt. Die hem behaagt. Kijk, laat het duidelijk zijn vanmorgen. Wij mogen alle begeerten aan de Heere bekendmaken. Dat zegt de Heere heel nadrukkelijk. Vertel ze maar. Maar is het niet vaak zo dat ons hart toch nog zo hoogmoedig en zo arglistig is? En dat het niet spoedig in ons leven zo ver komt dat we alleen nog maar om genade vragen. Het kan ook anders zijn, gemeente. Het is bij Mozes heel duidelijk een gevolg van zijn zonde dat hij Kanaan niet binnen mag gaan. En die zonde die is hem door de Heere vergeven. Die schuld die is weggedaan. Maar de gevolgen die verdwijnen niet altijd. Dat blijkt hier en dat blijkt bijvoorbeeld ook in het leven van David. Als dat kind dat uit Bathsheba geboren wordt gaat sterven. En juist in het leven van Gods liefste kinderen komt dat nog alles een keer voor, gemeente, opdat het duidelijk zal worden dat er bij de Heere geen aanzien des persoons is. En dat hij inderdaad de zonde vergeeft, maar dat de gevolgen merkbaar blijven. En dan denk je maar aan dat bekende beeld van die vader die zo verschrikkelijk veel verdriet had van zijn jongen, die op een gegeven ogenblik tegen zijn jongen zei, weet je wat ik nou zal doen? Ik zal buiten, boven de deur van de schuur, een plank aan de muur timmeren. En elke keer als ik weer verdriet van je heb gehad, dan sla ik er een spijker in. Nou, het duurde niet zo lang of die plank die was vol met spijkers. Die vader moest zoeken naar een plekje om er nog eentje bij in te slaan. En toen kwam er in het leven van die jongen verandering. En er kwam bekering. Toen kreeg hij zo'n verdriet erover en elke keer als hij er langs liep, dan zei die vader, wat heb ik u een verdriet aangedaan, zou het ook nog kunnen veranderen. Toen zei zijn vader, elke keer mijn jongen, als ik blij met je ben, dan zal ik een spijker eruit halen. En de ene spijker naar de andere ging eruit en toen kwam die jongen op een gegeven ogenblik bij zijn vader en toen had hij nog veel meer verdriet dan dat hij ooit ervoor had gehad. Toen zei zijn vader, wat is er nou jongen, het is nou toch goed. En zei, ja vader, de spijkers gaan er wel uit, maar de gaten die blijven zitten. Elk spijkergat herinnert me aan dat verleden dat ik u op het hart heb getrapt. Dat merk je juist in het leven van Gods liefste kinderen soms, gemeente. Dan zegt Paulus, ik heb de gemeente Gods vervolgd. En wat een pijn doet dat in zijn hart. Dat is misschien wel de doorn in het vlees geweest waar hij mee leven moest. En elke keer was de duivel erbij om met zijn vuisten erop te slaan, zodat die doorn nog sterker zou gaan steken en die wond nog meer zou gaan schrijnen. kan ook nog anders zijn, gemeente. En dan ligt het antwoord op die vraag, waarom verhoort de Heer zo'n aangenaam gebed nou niet? Dat ligt het antwoord in onszelf. De Heer die kent ons beter dan wij onszelf kennen. En de Heer vindt het soms maar beter om ons een bepaalde wens van ons hart niet te geven. Omdat hij ons op die manier klein houdt. Omdat hij ons op die manier ootmoedig houdt. Opdat hij ons zo zal gebruiken als een zichtbare prediking. Zoals Mozes dat moest zijn voor Israël. De Heere vertoornde zich om uwentwil. Om zo te leren. Echt te leren. Dat genade genoeg is. Dat ik alleen mag leven. Van vrije gunst. Waarom doet de Heer niet wat zijn lieve kinderen van hem vragen? Gemeente, we hebben niet alle antwoorden. De Heer is voor ons immers niet om na te rekenen. Zijn wegen zijn hoger dan onze gedachten. Zijn gedachten zijn anders dan onze gedachten. En één ding is volkomen duidelijk, dat het hem in het leven van zijn volk gaat om zijn eer en om hun zaligheid. Dat alle dingen, tot mijn zaligheid dienen moet. En wonderlijk is dat de Heer die twee aan elkaar verbindt, zijn eer en onze zaligheid. En dat overzien wij vaak niet omdat wij zo kortzichtig zijn. Omdat wij moeten zeggen met Job, wij zijn van gisteren en wij weten niet. Omdat wij zonder verstand zijn. En juist wanneer een mens in oog in oog met de levende God komt te staan. Zoals Asaf in het heiligdom. Dan komt hij daar ook achter. En dan leert hij het beleiden. Ik ben een groot beest bij u. En een beest zegt niet meer waarom. Zoals Asaf het voor die tijd wel zei. Want dan ben ik een redeloos dier dat moet zeggen, ik wist niets. Weet ik eigenlijk wel waar ik om bid? Is het wel goed voor mij? Is het wel goed voor mijn gezin? Is het wel goed voor de gemeente? Is het wel goed voor de wereld? Is het wel tot Gods eer? Gaat het echt daarom uw naam worden geheiligd? En weet u waaraan u nou het ware geloof herkent, gemeente? Dat ware geloof, dat is niet een geloof dat nooit vraagt waarom. Want juist de psalmdichters hoor ik erom vragen. En dat ware geloof, dat heeft best eens een keer last. Dat het dreigt uit te glijden over Gods leiding. En dat het Asaf kan begrijpen. Die zegt, maar ach, hoewel mijn ziel dat weet. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. Alleen het ware geloof, gemeente, houdt het niet vol. Dat gaat met die waaroms en dat gaat met die uitglijders en dat gaat met dat verzet naar de Heer. Die God die slaat en wiens handen helen. Die God die ze niet begrijpen en die ze toch niet missen kunnen. En in het heiligdom leren ze het, gij zult mij leiden door uw raad. Daarna mij een heerlijkheid opnemen. Dat zien we nou zo prachtig bij Mozes, gemeente. Maar als iemand vanmorgen zou denken, dominee, is dit toch niet eigenlijk een biddagtekst? Dan zeg ik, nou moet u goed opletten. Mozes zegt het achteraf. Wanneer het dankdag geworden is. Dit woord dat staat immers niet in Numeri, vlak nadat die geschiedenis bij de wateren van Meriba heeft plaatsgevonden. Maar dit woord staat in Deuteronomium als Mozes afscheid gaat nemen van het volk om door de Heere thuis te worden gehaald. En in dit woord vertelt Mozes over wat in zijn leven verleden tijd is. Ik bad in die tijd tot de Heer. En daaruit blijkt het volkomen duidelijk dat Mozes niet meer bidt om Kanaan binnen te mogen gaan. Het is stil geworden in zijn ziel. De Heer heeft gezegd, niet meer over spreken, Mozes. En Mozes mag het nou beleiden, mijn ziel is stil tot God. Van hem is mijn heil.
De Heere heeft gezegd, laat het genoeg, zei Mozes. En Mozes zegt met deze woorden, het is genoeg. Ik heb genoeg aan de Heere en zijn genade is genoeg. Dat heeft Mozes geleerd. De Heere onthoudt me zijn gaven, maar hij onthoudt me zichzelf niet. Hij is en hij blijft een toevlucht te allen tijden. God die het goed maakt met zichzelf en die zijn werk voor mij voleindigen zal. Het is net als in het begin van zijn leven, toen hij liever met het volk van God wilde trekken dan de schatten van Egypte te hebben, omdat hij zag op de vergelding des looms, omdat Mozes toen zijn leven al zag in het licht van die toekomst waarin God alle dingen nieuw maakt.
Dat is wonderlijke gemeente. Wij ontmoeten hier een Mozes die, zou je kunnen zeggen, dankdag houdt. Aan het einde van zijn leven roemt hij in God. Dan moet u het boek Deuteronomium er maar eens op nalezen, hoe hij de Heere aanprijst en tegen de volgende geslachten, tegen de jeugd van het volk zegt, dat ze deze God nog zullen zoeken. En hij bindt het op hun hart, kies dan het leven op dat gij leeft, gij en uw zaad, aanhangende de Heere uw God. Want hij is het waard, hij heeft het volk gedragen, hij heeft Arends vleugelen onder u uitgebreid, hij heeft u opgevangen, hij heeft u verzorgd, zijn werk is volkomen. Hij roemt en hij prijst in de Heere, in het aangezicht van de dood, na een leven waarvan hij heeft gezegd in Psalm 90, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En zo merken we dat Mozes die afwijzing van de Heere aanvaardt. Niet stilzwijgend, niet mokkend, hij vindt het goed, omdat God het zo goed vindt in zijn leven. En als u vraagt naar het geheim, gemeente, dan is het antwoord dat Mozes de Heere heeft leren kennen in zijn lange leven. En dat hij weet, die God weet veel beter dan ik zelf wat goed voor me is. En als die God het mij onthoudt, dan weet hij wel waarom. En als hij het niet wil, dan wil ik het ook niet meer. En dat is nou de zaak waar het om gaat, gemeente, als je vandaag dankdag komt houden. Of wij de Heere zo hebben leren kennen en vertrouwen, dat we alles inderdaad uit handen kunnen geven, in zijn handen kunnen leggen en het daar kunnen laten liggen. Dat we mogen buigen voor die alleen wijze God. Of het ons om de Heere te doen is of alleen om zijn gaven. Of het in ons leven inderdaad is wat bij Job het geval was en waar de duivel niks van begreep en waar de duivel nooit wat van begrijpen zal. Is het om niet dat Job God dient. En je zegt, ja Heer, het is om uzelf, om wie u bent, om wat u bent. Als ik het nou nieuwtestamentisch mag zeggen, gemeente, want die lijn moet toch getrokken. Dan aanvaard ik Gods goedheid ook in de afwijzing van mijn gebeden. Vanuit Christus. Naar hem wijst deze tekst ook heel duidelijk heen. Hij is immers de grote voorbidder. Die ook vandaag in de hemel staat om altijd te pleiten voor zijn volk. En toen hij bad voor zichzelf, toen werd het afgewezen. Neem u mee naar Gethsemane, waar hij 3 keer de Heere gebeden heeft. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En waar hij 3 keer het antwoord heeft gekregen, er is geen andere weg dan de weg van de hel en van de Godverlatenheid. Toen zei de Vader tot hem, spreek mij niet meer van deze zaak. En hij deed dat om uwentwil. Opdat ik tot God zou genomen. En nimmer meer van hem verlaten worden. En echt gemeente, als je de Heere zo niet kent, dan kom je er nooit uit. En als je de Heere zo niet ontmoet hebt,
Dan kun je 100 keer blijven praten over gebeden en over gebedsproblemen, maar dan kom je geen steek verder. Dan kan er twijfel blijven en dan kan er opstand komen en dan loop je op doodlopende wegen. Maar in deze weg wordt het stil. Niet omdat alle vragen worden opgelost, maar omdat ik wel in een ootmoedig en afhankelijk vertrouwen buig onder Gods volmaakte wil. En ik zie de Heere Jezus beangst kruipen door het stof. Mijn Vader, indien het mogelijk is. En ik hoor zijn Vader zeggen, spreek mij niet meer van deze zaak. Want er zal verlossing komen en een volk dat straks een eeuwigheid zal zingen. Zijn goedheid is zeer groot. En ik leer het met Paulus. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard? Maar heeft hem voor ons overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dan vind ik in hem alles. En dan wordt in hem Gods genade verheerlijkt aan de grootste van de zondaren. En die genade, die wordt genoeg voor me. Omdat wie Jezus heeft, genoeg heeft. Is niet waar, kinders heren? Wordt hier niet ten diepste de scheidslijn getrokken? Op dit punt. Dan wordt het zo'n troost te weten dat hij de hoorder is van het gebed. Want dan weet ik, hij heeft gehoord. En als hij niet verhoort, zoals wij dat dan zeggen. Dan is dat uiteindelijk omdat het niet goed voor mij is. Dan leer ik door de tranen heen soms te zeggen, Heere, u maakt het goed met uzelf. En ik zal stil zijn, stil tot God, omdat genade genoeg is. En dan verstaan we ook dat de Heere soms gebeden niet verhoort, omdat de Heere gaat doorwerken naar de volleinding aller dingen. Dat er geen uitstel meer zal zijn, maar dat hij met kracht op de toekomst aanwerkt. En daarom bezig is met de afronding van zijn arbeid op aarde. En wanneer het dan donkerder wordt in de wereld en wanneer ik dan hoe langer hoe meer de teruggang van het kerkelijke leven zie. En ik zie de kerkverlating van zoveel. Hoezeer het ook in mijn ziel snijdt. Maar dan wordt steeds sterker dat ene gebed, kom Heere Jezus. Dat gebed dat Gode aangenaam is. Want dan versta ik de Heere, onthoud me soms dingen omdat hij aanwerkt op die toekomst. En omdat hij dat doet naar zijn vastgemaakte stek. De Heere ontneemt me soms dingen om het betrekkelijke van dit leven te laten zien. En opdat ik geen rust zal vinden in Kanaan, maar wel in God. En de Heere laat soms vragen open, opdat het verlangen te sterker zal zijn. Naar die toekomst, daar boven de starren, wanneer het eens zal lichten. Alles wordt ontraadseld en onthuld. Dat is Gods geheim, dat Gods volk leert. En dan is dat het wonderlijke. En ik hoop dat er vanmorgen hier in de kerk zitten die daar amen op kunnen zeggen. Dat zo'n afwijzing van het gebed, hoe zwaar de weg ook is geweest, hoe moeilijk het ook was. Maar dat hij de liefde tot God niet minder maakt, maar meer. Dat ze het heim weer makker maakt naar het volmaakt. Omdat ik zeg, ik zie nou nog door een spiegel in raadselen. Maar straks zal ik zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele en dan zal ik kennen zoals ik gekend ben. Nu is er nog dat vleeselijke waardoor ik God vertoorn. Dan zal ik hem dienen dag en nacht in zijn tempel. En dan zullen er geen vragen meer zijn. En dan zal er geen gebed meer zijn. Dan zal er alleen nog de lofzang zijn. Die eeuwig God groot maakt als ik met deze Mozes mag staan Aan de oever van de glazen zee, helder als kristal, waarin geen vragen meer open blijven, omdat Gods volk dan mag blikken in de diepte van Gods vaderhart, in de Heer Jezus Christus voor hen geopend. En ze zullen aan de oever van die glazen zee zeggen, Heere, het is waar, uw genade was genoeg. En het laatste woord waar Gods kind hier zijn gebed mee eindigt, zal het eerste zijn waar het daarmee begint. Amen. Dat is een belijdenis. Mijn gebed is veel zekerder van u gehoord, dan dat ik in mijn hart gevoel dat het gehoord is. Amen. Dat zal dan het begin zijn. Van de eeuwige aanbidding, amen. De lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging, zij onze God die op de troon zit en het lam. En of er dan nog sprake zal zijn van onverhoorde gebeden, nee, dan zal volmaakt gezongen worden, lof. Zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Amen. We willen samen danken en bidden. Wanneer we bij het licht van dit woord naderen voor uw aangezicht, Heere. En wanneer we er iets van hebben leren verstaan, dat ook het minste wat u in ons leven doet, genade is. Dan hebben we een overvloed van dankenstof. Geef ons, kon het zijn, die genade van morgen. Om al is het maar voor een ogenblik, terwijl daarna de andere dingen toch ook wel weer terugkomen. Maar laat het dan een ogenblik mogen zijn dat niet weer voorbij gaat en dat de toekomst stempelt. Mogen zien op wat we van u gekregen hebben. En niet op wat we missen. Op wat ontnomen of onthouden werd. Want dan is dat zoveel, Heere, in vergelijking met zoveel anderen. U gaf leven. U gaf gezondheid. U gaf herstel van gezondheid. U gaf een dak boven het hoofd. Terwijl ze in allerlei delen van de wereld dat dak boven het hoofd hebben zien wegschieten. U gaf eten. Terwijl ze in Somalië sterven van de honger. U gaf zo ontzaglijk veel. Boven zoveel anderen. En als er in ons leven dingen waren. Dingen zijn
waarvan we moeten zeggen, Heere, dat ontbreekt me, mij ontbreekt de gezondheid, al ben ik dan in de kerk en al luister ik dan naar de kerktelefoon. Mij ontbreekt de levenskracht. En mij ontbreken zo vaak de middelen die ik zo graag zou willen hebben om voor mijn gezin te zorgen. En ik zie zo vaak donkere wolken samenpakken. Och, geef dan toch vanmorgen te zien op wat we hebben ontvangen. En te belijden, wat heb ik dat ik niet ontvangen heb? En wat heb ik verdiend? Heere, zet ons zo op onze plaats. Opdat we zo dankdag mogen houden. Voor het gewas dat u deed groeien op het veld. Voor de vangsten die u gaf op zee. Voor het werk dat mocht worden verricht. Thuis en op school. Op de markt en in de bedrijf. Opdat we ons verwonderen. Uw weldadigheden, Heere, zijn vele. Geef dat onze kinderen u mogen danken. Dat ze mogen opgroeien in een gezin waarin uw woord gevonden wordt. Worden opgevoed door een vader en een moeder. Die u de Heere zoeken te vrezen. Wanneer ze naar school mogen gaan. Zich mogen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. En als ze om zich heen zien. De straatkinderen van Zuid-Amerika. Die als zwerfkatten worden afgeschoten. De hongerende kinderen van Somalië. Die een lege voedselbak nog uitkrabben in de hoop nog één hap eten te vinden. Dat ze om zich heen zien. Zoveel opgroeien in een situatie waarin uw woord niet meer opengaat. Dat zoveel verstoken zijn van onderwijs. Dat zoveel de gezondheid missen. Lichamelijk en geestelijk. Bidden u, Heere, voor al diegenen onder ons, die wat dat betreft achteraan komen. Die wat dat betreft zoveel minder hebben dan nog vele anderen. En we vragen u wel naar de trouw van uw verbond, ook over hen waken en voor hen zorgen en ze geven. Dat ze ook in u mogen vinden het allerhoogst en eeuwig goed. We danken u voor het gezinsleven. We bidden u voor hen die in dat opzicht in een gebroken bedeling ervaren te leven. Door de dood die scheiding maakt. Door de zonde die scheiding maakt. Doordat ze elkaar niet meer verstaan. Doordat er in het gezin een scheidslijn loopt. Tussen wie u zoeken en wie bij u geen belang meer. Danken we u voor, Heere, dat er gewerkt mocht worden. En we bidden u voor hen die uitgeschakeld zijn. Thuislopen, die werkeloos zijn. Die misschien vol zorg de komende tijd tegemoet zien vanwege al die berichten die zeggen het gaat allemaal terug. En die denken dan kom ik misschien wel nooit meer aan de slag. En anderen die op de rand staan en die zeggen zal het nog wel goed gaan. Danken we u voor dat we gemeente mochten zijn. Met alle zorg en teleurstelling die daarin is. Met alle verdriet als we ze zien gaan de wereld in. Met alle spanning. Als we merken dat de wereld oprukt ook binnen de poorten van de kerk. Dan zeggen we, Heere, u geeft toch nog uw woord en de prediking daarvan. En leer ons dan, Heere, in dat alles. En bij dat alles vanmorgen te naderen voor uw aangezicht. En alles te zien in uw licht. Opdat we leren stil zijn. Op
opdat we leren buigen. Opdat we boven al dat enige heim mogen verstaan. Van uw genade die genoeg is. Omdat die genade vlees en bloed is geworden in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Die alles miste aan Golgotha's kruis. Opdat hij voor zijn volk zou kunnen zijn, de herder. Die voert in grazige weiden aan zeer stille wateren. En die het leert dat het bij hem ons aan niets ontbreekt. Omdat hij alles is, zalig. Die verlost van het grootste kwaad, die brengt tot het hoogste goed, die doet zeggen, in hem heb ik alles, want in hem heb ik God, als mijn God, voor tijd en eeuw. Leer ons zo danken, Heer. En leer ons daarom bovenal bidden. Uit genade. Amen.
Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed en wat er verder volgt, 138 vers 4. Heere, en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zegen die alleen rijk maakt, zij met u allen.